is Empower Women, de podcast. En vandaag zit ik met Vreeli Stadelmeijer in Rotterdam. Vreeli, ik vind het heel erg leuk dat jij vandaag bij mij bent.
Ik vind het ook heel leuk.
Ja. Ja. En ik denk dan vrouwelijk leiderschap. Ja, dan moet je Vreeli natuurlijk ook hebben gehad in je podcast. Want jij bent voor mij degene die er... Nou, ik durf bij wel te zeggen alles van weet.
Ik doe mijn best.
Ja. 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 Ja, ik weet ook heel veel van jou, maar ik zat te kijken. Je bent auteur. Ik heb hier de boeken liggen. Een slimme meisje waar toekomst voorbereid en fuck die onzekerheid. Ik lees dan publicist, ook vlogs en blogs. Hè. Boeken is niet het enige wat je doet. Performer. Nou, we hadden het net in ons voorgesprek over. Spreker bij BNR, daar ben je vaste gast.
Ja.
Geboren feminist.
Ja.
Daar komen we nog op terug. En oprichter van She Consult.
Ja.
Ik ben ook trots coach.
Zeker.
She Consult.
In het Rotterdamse. Ja.
In het Rotterdamse.
Precies.
Loopbaancoach. Ik denk, als ik jou vraag, wat ben je van al die dingen? Wat ben je nou?
Ja.
Ja.
Het is vooral leuk.
Ja. Dat is een mooi antwoord.
Ja. Nou, ik coach niet meer zelf.
Nee.
Dat gaat gewoon niet meer. En ja, ik doe heel veel dingen, denk ik. Maar ik, als je mij vraagt wat ik het leukste vind, dan is dat optreden voor een zaal. Met een theatercollege of een verhaal houden. En ik vind dingen zoals zo'n podcast doen, vind ik ontzettend leuk. Ik vind het leuk om geïnterviewd te worden. Ik heb een mening over vrouw en werk en over feminisme en over vrouwelijk leiderschap of feminien leiderschap of vrouwen en leiderschap. Of nou ja, wel, hè? Dat is een beetje een ingewikkelde begrip allemaal. Dat vind ik leuk om dat te delen en het daar met mensen over te hebben en om van elkaar te leren. En daarin ook visie aan te scherpen daar ook, dat groeit natuurlijk ook, hè? En dat verandert ook in de loop van de tijd. Dus dat vind ik leuk, vind ik interessant. Ja.
Eigenlijk zeg je tussen de regels door, want dat is mijn opvatting, het maakt niet uit wat voor rollen je allemaal vervult. Het zijn maar rollen, met alle respect.
Ja.
Het gaat om jouw drive, de boodschap. Want die vul je eigenlijk in al die rollen die je vervult, heb je diezelfde drive, diezelfde missie.
Precies, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, en dat is omdat ik echt denk dat de wereld er beter op wordt als vrouwen meedoen. In alle fronten. En of dat nou in de politiek is of in een conflict als met Poetin en de Oekraïne.
Ja.
Ik denk als daar meer vrouwen aan tafel zouden zitten, dat het er echt anders eruit ziet. Maar ook in het klein, ook in teams en in organisaties, denk ik dat het goed is als mannen en vrouwen het samen doen. En niet alleen maar mannen en ook niet alleen maar vrouwen, maar juist samen.
Ja, ja.
En een andere component die erin zit, is dat ik het ontzettend oneerlijk vind, en daar kan ik echt wit heet over worden, als ik zie dat vrouwen twee keer harder moeten werken dan mannen voor dezelfde reputatie, hè, voor dezelfde kansen. En ik vertaal dat dan ook meteen terug naar mijn dochters. Hè. Ik heb een dochter van mezelf en ik heb een stiefdochter.
Een bonusdochter.
Een bonusdochter, precies. Daar kan ik heel verdrietig van worden als ik daar...
Wat is het dan? Waar word je verdrietig van?
Nou, dat ze eigenlijk gewoon twee keer harder moeten werken dan mannen voor dezelfde kansen.
Ja.
Maar ook wat ze zich, en dat speelt nu natuurlijk heel erg in de media, rondom The Voice enzovoorts. Maar dat is dagelijkse praktijk. Dat is wat vrouwen meemaken op hun werk.
Ja.
En dat vind ik ontzettend verdrietig, dat alle dochters, alle jonge meiden dat ook gewoon weer meemaken, nu. Ik woon in Spanje, grotendeels. Ik logeer nu tijdelijk even bij een vriendin. Die vertelde ook, die heeft een dochter in de leeftijd van mijn dochter. Dat waren vroeger ook op de lagere school vriendinnen. En die vertelde dat zij werkte ergens. En die baas die zei echt dingen van, heb je dat geile rokje weer aan? Of trek je morgen je... die zat aan er en dan toevallig de borsten aanraken, weet je wel. En dat meisje, jonge vrouw, die vertelde, ja, iedere keer als hij binnenkwam, dan verstijfde ik.
Ja.
Nou, dat is gewoon geen prettige, veilige werkomgeving. Dus zij is daar weggegaan. En dat vind ik dan dus heel erg, dat zij weggaat. Ja. En niet die manager die het gewoon verkloot. Die gewoon het gewoon niet goed doet. Dat is zo ontzettend oneerlijk.
Maar dat is wel een goed punt wat je aanhaalt. Want we hebben het met onze coaches ook wel eens over. We zijn She Consult. Als we even over She Consult hebben. Wij richten ons op die vrouwen.
Ja.
Maar misschien moet je ook op die mannen juist richten.
Ja, maar die mannen hebben geen probleem. Die jonge vrouw, die manager heeft geen probleem.
Nee, nee.
Want die kan gewoon lekker doorgaan met waar die mee bezig is. En die heeft pas een probleem op het moment dat we zeggen van, hoor eens even, wat flik jij nou?
Maar wat is dat nou dat die mannen zich niet bewust daarvan zijn? Want ik denk dat nu met de boze documentaire dat we weer bewust zijn van, hé, er is hier meer aan de hand dan we misschien denken. En dan zie je ook dat sommige mannen daar misschien niet heel erg handig op reageren. Ik heb het zelf eens meegemaakt dat ik blogs schreef met over vrouwelijk leiderschap. En dat een man reageerde van, maar jullie vrouwen zijn er toch al? Waarom schrijf je dit? Wat is dat zij zich niet bewust zijn daarvan?
Ja, lees de zeven vinkjes
van
Luyendijk.
Ja.
Als je in een geprivilegeerde positie zit, dan heb je dat niet door. Heb je niet door dat andere groepen struggelen, dat andere groepen het moeilijker hebben.
Nee.
Dat die extra hard moeten werken of extra dingen moeten doen om ook daar te komen.
Ja.
En dat is, dat geldt voor heel veel mannen en heel veel witte mensen en voor heel veel mensen die geen handicap hebben. Hè? Ja. Of die heteroseksueel zijn. Wat dat betreft vind ik de Zeven Vinkjes er echt wel een goed boek. Want dat maakt je bewust van dat je vanuit jouw positie vaak helemaal niet doorhebt.
Nee.
Wat de ander aan prestatie moet leveren.
Ja.
En dat zien we natuurlijk, en daar lopen onze cliënten bij SheConsult natuurlijk ook gewoon tegenaan. Dat ze moeten harder werken. Ze moeten meer doen om hetzelfde te bereiken. Ze moeten meer doen om dezelfde kansen te krijgen. Om niet als koffiejuffrouw te worden aangezien. Dus zij zeggen, gebeurt dat dan nog steeds? Ja,
ja.
Dat gebeurt dus nog steeds.
Ja. Ja.
En als je als witte man in die positie zit, dan heb je dat niet door. En dat is geen boze opzet. Het is geen kwade wil. Het is geen complot. Zo zit de wereld gewoon in elkaar. Ja. Dus je kunt het die mannen eigenlijk ook niet eens kwalijk nemen. Hè? Dus dat maakt het natuurlijk wel lastig. Het aardige is, ik had... je weet, we hebben in Spanje een B&B. Mm-hmm. Dat doet mijn man, hè? Malaga Hills. Ja, zoek het even op. Prachtig. Hè?
Met hele mooie namen van kamers.
Ja, met allemaal vrouwelijke heroes. Hè? Dus we hebben een Malala-kamer en een Beyoncé-kamer. De bar heet naar Simone de Beauvoir natuurlijk. Die hield ook van een borrel. Dus, nou, hè? Daar hadden wij vorige week Iris Sommer te gast. Hè? Iris Sommer is professor in Groningen. Neurowetenschapper, die heeft het boek Het Vrouwenbrein geschreven. Daar werken we als She Consult veel mee samen, hè? Want zij zegt, het vrouwenbrein is echt anders dan het mannenbrein. En ik had het met haar over van, hoe kan dat nou dat mannen in zo'n positie dat doen? Wat gebeurt er met mannen? Waarom doen ze dat?
Ja, heb je het over seksueel overschrijdend
gedrag? Ja, seksueel overschrijdend gedrag. En zij zei van, er zijn eigenlijk twee dingen. Eén is dat als mensen in een machtige positie komen, dan doet dat iets met ze.
Ja.
Dan wanen ze zich onaantastbaar, want ze worden omringd met ja-knikkers die alles fantastisch vinden wat ze doen. Dus ze denken ook, ik ben fantastisch en iedereen vindt het fantastisch wat ik doe. En als ik een vrouw in de billen knijp, dan vindt ze dat fantastisch, want dat doe ik en ik ben geweldig. En dus zij krijgen een soort max-verbijstering of zo, weet je wel.
Dat is een mooi woord, max-verbijstering.
Ja, zo. ja, ze wanen zich onaantastbaar en denken ook dat ze daarmee wegkomen. Ja. Dat. Plus dat doordat je zo succesvol bent, doet dat gewoon ook iets met je hormoonhuishouding, ja. Puur fysiek.
Ja.
Dus je maakt meer testosteron aan. meer testosteron betekent ook meer seksdrive.
Ja.
Dus ze hebben ook gewoon meer zin in seks. Dus dan loopt er een leuk ding langs en dan denken ze... Wow! Ja, dat gebeurt gewoon. Ja, dus toen zei ik tegen Iris, ja, maar daar kunnen ze dus niks aan doen. Mm-hmm. Zo'n manager, mm-hmm. zo'n John de Mol.
Ja.
Nou, ik zeg niet dat John de Mol nou seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft, want daar heb ik niks van gehoord. Mm-hmm. Hè? Maar nou ja, goed, die Roen Rietbergen, laten we die dan even nemen. Ja. Die zit in een machtige positie. Die denkt van nou, iedereen vindt mij fantastisch en ik kom overal mee weg. Ik ben onaantastbaar, bla bla bla. En die heeft een geweldige seksdrive door dat testosteron. Dus die is niks kwalijk te nemen, mm-hmm. zei ik tegen Iris. Zegt ze nou. Jawel, want iedereen die in zo'n machtige positie zit, zou zich dat moeten realiseren. Die zou zich moeten realiseren dat een machtige positie dat dus met je doet. En wat iemand dus moet doen, is tegenmacht organiseren. Mm-hmm. Dus organiseren dat je tegenspraak krijgt. Organiseren dat je een keer op je bek gaat.
Maar dan moet je dus die nee-knikkers naast je hebben.
Precies.
Ja,
ja, dus je moet nee-knikkers naast je hebben. Ja. Je moet een keer op je bek gaan, zodat dat testosteronniveau weer een beetje gedempt wordt, zeg maar. Hè? Dus ze zei, en eigenlijk zou dus daar ook de discussie over moeten gaan van wat doen organisaties om die tegenmacht te organiseren. En dan een vertrouwenspersoon instellen is dus niet genoeg.
Nee.
Je moet naast al die machtige managers, en mm-hmm. er zijn ook verhalen bekend van vrouwen die ongewenst seksueel gedrag vertonen. Dat is echt niet alleen maar mannen.
Nee.
Wel vaker bij mannen, maar... Mm-hmm. Het gaat om het principe. Eigenlijk zou je iedereen in zo'n machtige positie zou tegenmacht moeten organiseren.
Ja. Nou is het best wel een soort moeilijke loop waar je in zit. Omdat ik zit op projecten. En heel vaak zit daar boven zitten mannen.
Ja.
En er zitten wel vrouwen naast. Maar in HR of in PR of in marketing.
Ja. Ja, en dat zijn dan de traditioneel vrouwelijke rollen, zeg maar even.
Exact.
Dat zijn de rollen die ook wat minder status hebben, wat minder macht hebben.
Ja.
En dus dat is ingewikkeld.
Dat is best wel ingewikkeld.
Ja, dat is best wel ingewikkeld.
Dus wij hebben eigenlijk nog steeds werk aan de winkel.
Ja.
En met onze missie.
Ja, ja zeker. Ja. Ja.
Wie heeft jou eigenlijk geïnspireerd? En het zijn misschien meerdere mensen.
Nou, ik denk dat het gevoel van onrechtvaardigheid zit er al heel jong in. Toen ik een jaar of 7 was, op de lagere school, moesten de meisjes handwerken. Die moesten een popje breien. En die jongens mochten voetballen. Ik wou ook voetballen. Ik wou helemaal geen zin in een popje breien. Maar dat mocht niet, want ik was een meisje. Nou ja, dan ben ik ontploft. Ik ben naar huis gelopen, zo. Dikke paniek, want ik was kwijt en zo. Maar ik zat gewoon thuis. Nou, mijn ouders waren het ermee eens dat ik dat eigenlijk heel raar was. Dus vanaf dat moment mochten meisjes ook kiezen. Jongens mochten niet kiezen. Dat is dan wel weer wonderlijk. Oh. Dat de jongens moesten voetballen. Ja. Hm. Want ja, nou ja, de boodschap daaraan is van meisjes mogen dus wel iets. Maar jongens mogen niet iets meisjesachtigs doen. Want dat is minder waardig.
Ja.
Een jongen op ballet, dat is toch minder waardig.
Ja.
Dus dat is wel iets wat mij eigenlijk altijd al wel getriggerd heeft, dat meisjes dingen minder waardig zijn. Of minder waardig geacht worden. Hè? Niet zijn, maar geacht worden.
Maar wat was toch zo'n mooi voorbeeld in onze SheConsult app, dat iemand had zo'n tekenboek gezien, het stoere jongensboek.
Ja,
en
nou
het lieve meisjesboek.
Ja, dat.
En het boek voor de jongens was toch duurder ook.
Ja.
Dus het boek voor de meisjes was goedkoper. Het had evenveel pagina's.
Ja. Ja, nou dat, zulke soort dingen, hè? Ja. Ja. En je ziet het ook studies waar veel vrouwen zitten. Hè? Marketing, communicatie, literatuur, wetenschappen, allemaal van. Hè? Dat zijn de studies waar toch een beetje op neergekeken wordt. Ja. Er stond een grote kop in de krant. Ik weet niet of je het gezien hebt bij het. We hebben er in de She-News ook aandacht aan gegeven. Hè? Dat is onze online magazine over vrouwenwerk. De grote kop in de Groninger Internetkrant. De meeste slimme meisjes wonen in Groningen of zoiets. Of Groningen heeft de meeste slimme meisjes van het land. Hè? Mm-hmm. Oeh, denk je nou, dat is interessant, hè? Wat blijkt nou? De reden van die kop was dat de technische studies in Groningen de meeste meisjes hebben van heel Nederland. Van alle technische studies in Nederland. Dus de meeste technische meisjes, of meisjes met een technische studie, zitten in Groningen. Ja. Wat dus, zeg maar, de veronderstelling inhoudt dat je alleen maar slim bent als je een technische studie doet. Dus als jij iets van talen studeert of zo, dan ben je niet slim.
Ja. Ja.
Waarom? Omdat dat heel veel meisjes doen. Dus dat is geen studie waar je slim voor hoeft te zijn. Dat is natuurlijk bolle waanzin. En zo'n kop is dus heel schadelijk. Want daarmee geef je de boodschap aan alle meisjes die geen technische studie doen. Jij bent eigenlijk niet zo slim.
Ja.
Je bent eigenlijk toch gewoon... En dat is ook, dat zie je ook bijvoorbeeld op technische universiteiten. Dan zie je dat studies waar veel meisjes zitten, dat is industrial design en bouwkunde, dat zijn de pretstudies. Ja. Die zijn niet zo moeilijk. Dat is natuurlijk dikke... Dat is gewoon onzin. Ja.
Ja. Ja. Dat is de verkeerde manier om daarmee om te gaan. Want je wilt die technische meiden wil je natuurlijk wel stimuleren. Je wilt ze stimuleren dat de meiden in techniek gaan.
Ja.
Maar die andere studies mogen ook gewaardeerd worden.
Natuurlijk.
Je ziet ook in salaris, hè?
Ja, je ziet het in salaris, je ziet het in status. Ze noemen dat de wet van Sullerow. Maar ik vind dat echt heel kwalijk.
Ja.
Er zijn onderzoeken die laten zien dat het zelfvertrouwen van meisjes al op zesjarige leeftijd daalt in vergelijking met dat van jongens. En dat meisjes en jongens van zes ook denken dat moeilijke dingen alleen voor jongens zijn. Dat als er iets moeilijks gedaan moet worden, dat dan maar beter een jongen kan doen. Wat dat moeilijkst dan ook is, hè? Of dat nou iets technisch is of iets zwaars tillen of weet ik veel, verzin het maar.
Ja.
Moeilijk. Oh, dan kan een jongen dat beter.
Ja.
En dat begint al op zesjarige leeftijd.
In de opvoeding, hè?
Ja, dat begint al in de opvoeding. Ja. En dat begint in alles wat we kinderen laten zien. Ja. Wat ze zien op straat, wat ze zien op de televisie, in spelletjes, whatever. Dus we hebben daar echt nog wel een weg te gaan. En ik denk dus ook dat wanneer je technische studies labelt als heel moeilijk, dat er dan dus in het onderbewuste van heel veel meisjes de conclusie komt, oh, dat kan ik niet. Want ik ben een meisje. Ja, dat denken ze natuurlijk niet bewust zo, maar...
Ik krijg dat mee.
Ja, zo van, oh nee, maar dat is niet, daar moet je heel slim voor zijn.
Ja.
Terwijl ik denk van, joh, weet je, als je gewoon een beetje gezond verstand hebt en je hebt gewoon een goed stel hersens waarmee je een academische studie kan doen, dan kan jij ook een technische studie.
Ja.
Waarom zou je geen mijnbouw kunnen doen?
Ja, ja, ja.
Ja, maar dat denken we, ja, daar moet je heel slim voor zijn.
Ja.
Nee, je moet gewoon een VWO hebben gedaan met een fatsoenlijke wiskundecomponent.
En dan kan je dat
en wiskunde, meisjes zijn net zo goed in wiskunde als jongens.
Ja.
Dat is geen verschil. Dus, nou ja, goed.
Ja.
Oké. Okay.
Nou. We hebben het in coaching wel eens over de wondervraag. Hè, van een klant ergens mee zit, wat hem belemmert. En we zeggen, nou, stel je wordt wakker en dat is het niet meer. Waaraan zou je dat merken? Hè? Maar als ik hem aan jou stel, hè, niet dat jij met dingen zit.
Iedereen zit met dingen.
Dat is dus
ik
ook weer.
Ja.
Maar die ongelijkheid in vrouwen, die positie van de vrouw. Als je dan morgen wakker zou worden, of nee, jij wordt morgen wakker. En de wereld zou er echt fantastisch uitzien in die zin dat alles wat we net bespraken, dat het helemaal niet van toepassing is. Die vrouwen zitten allemaal op hun plek, worden gewaardeerd voor wat ze doen. Hoe zou die wereld eruit zien dan? Waar zou je dat dan merken dan?
Nou, dat zou je merken aan dat je een gelijke vertegenwoordiging hebt in alle delen van de samenleving. En of dat nou is op managementniveau bij de grote corporates of in de kinderopvang. Daar zou je het aan merken. Ik denk dat er andere keuzes gemaakt zouden worden. Keuzes die beter zijn voor mens en milieu. Daar ben ik echt van overtuigd. Als je kijkt naar er is zo'n lijst met de 100 meest duurzame start-ups, scale-ups, weet ik niet. 40% daarvan wordt geleid door een vrouw. En dat is natuurlijk wat wij in onze coachingspraktijk ook vaak zien. Dat vrouwen vaak zoeken ook naar een baan Waar duurzaamheid een rol speelt, waar ze iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Hè? Dat is iets wat we heel vaak horen, hè? Dat voor vrouwen belangrijk is. Dus ik denk dat vrouwen daar echt een grote rol in kunnen spelen. Dus ik denk uiteindelijk dat de wereld daar beter van wordt en dat we minder honger zullen hebben en minder armoe en minder klimaatellende. Precies. Dat denk ik echt. Ja, waarmee ik niet de schuld wil leggen bij mannen, hoor. Maar nee. Ik denk dat het mechanisme anders gaat werken, waardoor er andere keuzes gemaakt worden.
Het is net zoals een bedrijf, als je ook vrouwen hebt, wat je al in het begin van onze podcast zei, van je hebt vrouwen en mannen nodig. Absoluut niet alleen mannen of alleen vrouwen. Maar dan heb je een diverse blik op dingen.
Dus precies.
Met klimaat is dat niet anders natuurlijk. Ja. Als je mannen laat besluiten. Ja. Is gemiste kans.
Nou ja, waarbij we weten uit onderzoek dat als je aan mensen vraagt van wat vind je nou belangrijk in jouw werk. Dan zeggen vrouwen werkgeluk en mannen zeggen werkgeluk en status.
Ja.
Die status is voor mannen eigenlijk misschien wel net zo belangrijk als werkgeluk. Terwijl dat voor veel vrouwen echt gewoon niet interessant is, zeg maar. Hè?
Heeft dat met de testosteron?
Ja, dat heeft zeker met de testosteron te maken. En status is veel geld verdienen. Ja. Dat is een hoge positie hebben. Dat is een dikke auto rijden. Dat zijn natuurlijk allemaal keuzes die niet duurzaam zijn of bijdragen aan een beter klimaat of zo. Of een beter...
Integendeel.
Ja, hè, dus dat is natuurlijk wat je in heel veel organisaties ook ziet. Dat er keuzen gemaakt worden voor het creëren van meer aandeelhouderswaarde. Of meer... Ja. En dat zijn masculine keuzes.
Ja.
Terwijl een vrouw misschien eerder zou kiezen voor een beter werkklimaat of het scheiden van afval en dan maar wat minder aandeelhouderswaarde. Ik sla het nou heel plat, hè? Maar ik denk dat je het daarin kan zien. En ik denk ook, ik weet niet of je de serie The Reference Man hebt gezien op tv. Ik weet niet of je de serie The Reference Man hebt gezien op tv bij NPO 1, was dat, meen ik. En daarin, in 4 afleveringen, kijken ze naar... De norm in de maatschappij is de witte man in alles. En in die documentaire kijken ze in 4 afleveringen naar verschillende gebieden van waar dat dan speelt. Hè? En dan bijvoorbeeld, het is sowieso ongelooflijk schokkend, die hele documentaire, vond ik... Maar bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Dat vrouwen eigenlijk gewoon slechtere gezondheidszorg krijgen dan mannen. Mm. Omdat steeds als basis het mannelijke lijf is genomen. Ja. En niet medicijnen worden op mannen getest en niet op vrouwen. Want ja, dat is bij vrouwen zo ingewikkeld met zo'n cyclus. Huh? Denk je dat? Huh? Dus kennelijk hebben hormonen invloed op medicijnen. Maar ja, bij dat testen is dat veel te ingewikkeld. Dus laat maar zitten. En dat vrouwen dan in de praktijk last van hebben. Ja, dat is dan een beetje jammer of zo, weet je.
En misschien doodgaan.
Dat hartklachten bij vrouwen er anders zien. Er was een voorbeeld van een neurologe die vertelde van een herseninfarct bij vrouwen. Ziet er gewoon echt heel anders uit en wordt... In de meeste gevallen niet opgemerkt. Pas na 3 dagen, en dan is het leed al geschied, komen ze er een keertje achter dat het een herseninfarct was. Dat vind ik schokkend.
Ja, nog steeds, hè, want we leven nu in 2022.
Ja.
Dus ik vraag me ook eens af, wat zijn dan opgeschoten?
Ja.
Ik haal het boek De Onzichtbare Vrouw ook wel eens aan. Daar wordt het ook in genoemd. Hè? Ja. Er zijn zoveel vlakken waarop de vrouw gewoon niet... de reference is, maar de man.
De man, ja. En dat gaat over openbare toiletten op de, in Amsterdam. Het gaat over de temperatuur in kantoorgebouwen die afgestemd is op de gemiddelde man. Waardoor de gemiddelde vrouw het eigenlijk altijd koud heeft op kantoor. Dus altijd met de jas aan zit. Dus nooit serieus genomen wordt, want dan zit zij weer met een jas aan.
Ja.
Wat een zeikwijf.
Weet je?
Er was ook zo'n schokkend voorbeeld van een jonge vrouw, een gekleurde jonge vrouw, die dan tentamen moet doen en dan moet je inloggen. Die moest online tentamen doen, die moest dan inloggen en dat ging met gezichtsherkenning. Haar gezicht werd niet herkend als een menselijk gezicht.
Nee,
omdat ze A, vrouw was en B, zwart was.
Ja, bizar.
Bizar.
Ja.
Nou, in mijn ideale wereld is dat niet meer zo.
Nee, oké. Okay, dus dat, ja. dat ja. is jouw wondervraag. Oké, okay, ja. mooi.
Ja. ja.
Ben je wel eens bang geweest om door de mand te vallen?
Oh ja, doorlopend.
Nog steeds?
Ja, ik heb die gedachtes wel. Maar ik kan ze wel steeds beter pareren.
Dat is het, hè?
Ja. Ja. He, dat je toch dat je het herkent als van, oh, dit is een impostergedachte. Oh ja, wacht even, die herken ja. ik. Ik herken die papegaai die op mijn schouder zit en ik ga er gewoon niet naar luisteren.
Want ik denk serieus dat het wel eens een fout is die onze cliënten denken. Dat jij, als degene die hun dan gaat aanhoren van, en gaat ja, toch een soort van duwen in de juiste richting. Want helpen heb ik al een beetje, ja. Kijk, een beetje allergie voor het woord. Begeleiden.
Ja. Ja.
Dat zij denken dat... jij dat niet hebt, maar ik denk dat we dat allemaal hebben. En het is niet erg, want het is heel menselijk en heel nuttig om te hebben.
Ja.
Alleen dat je het sneller kan omdraaien weer,
ja.
kan resetten.
Ja, dat is het. Hè? Dat je, voor mij is wat mij helpt, is te realiseren van... Oh, wacht even, ik heb dus nu zo weer die papegaai op mijn schouder zitten. Kennelijk vind ik het dus spannend.
Mm-hmm.
Er is iets spannends.
Ja.
Als je moet gaan douchen, dan denk je niet... zou ik dan wel kunnen douchen? Nee. nee. Die impostergedachten komen altijd als iets spannend is. Hè? Dus ook kennelijk vind ik het spannend. Ja, en dan is voor mij heel maak ik eigenlijk altijd de stap van... Oké, ik vind het spannend, maar ja, ik ben geen lafaard. Ik ben niet... ik ben wel moedig. En ik ga het aan. En ik ga het aan op mijn condities. Mm-hmm. Maar dat is wel iets wat ik echt heb moeten leren. Hè? Ik heb moeten leren welke papegaai ik allemaal op mijn schouder heb. Welke stemmen dat allemaal zijn. Waar die vandaan komen, dat ze liegen... En dat helpt om dan... Ja, het is eigenlijk een soort hersentraining, hersenoefening.
Jezelf trainen erin.
Ja.
Ik interviewde iemand en die zei... Ik heb zo'n hekel aan weer dat impostersyndroom en weg ermee. En het is ook wel een soort... Als je het al noemt, dan is het er al, hè?
Ja.
En het is eigenlijk een soort acceptatie, weet je. Je maakt het wel groter al door het impostersyndroom te noemen. We hebben het allemaal. En
ja.
Accepteer het, weg ermee,
ja.
Luister
ja.
naar die papegaai.
Nou ja, weet je, ik heb wat er gebeurt in je hersens is dat je hebt die gedachten. Die gedachten hebben we allemaal. Vrouwenhersens werken anders dan mannenhersens.
Ja.
Bij ons is de bekabeling beter tussen alle hersendelen dan bij mannen. We hebben meer bekabeling en betere bekabeling. Op het moment dat je zo'n angstaanjagende gedachte hebt... dan race dat via onze bekabeling naar de amygdala. Hè, dat is het amandelvormige onderdeel in onze hersenen. Het oudste deel, daar zitten de emoties als angst en boosheid, verdriet en zo. Dat zetelt allemaal daar. Dus die gedachte die race naar die amygdala en die kaapt die amygdala. Die hijackt die amygdala. En dan kom je in een stressreactie, fight or flight. En dan ga je dus of heel hard werken... wat je eigenlijk niet wil, of je vlucht, en je gaat het uit de weg, dat wil je eigenlijk ook niet. Wat je wil, is dat je niet die snelweg neemt en die amygdala laat kapen. Je wil dat voor zijn, dus je wil die gedachten eerder herkennen.
Ja.
En dan zeggen van, ja, maar dat gaan we niet doen.
Mm-hmm.
We gaan niet die snelweg op naar die amygdala. Dat gaan we niet doen.
Het is een soort herkenning, dat je het al voor bent.
Ja.
En dat je dat zegt, ho,
precies,
dat heb ik al een keer gedaan.
Ja.
Nu gaan we dat eventjes anders doen.
En bij mannen hebben die snelweg niet. Die hebben, zeg maar, een voetpad.
Mm-hmm. Hè?
Dus die gaan op, die hebben die gedachten ook.
Mm-hmm.
Hoe shit, weet je wel.
Ja.
Maar die gaan dan dat voetpad op.
Ja.
Da-da-da-da-da, weet je wel. Hè? Dat duurt even voordat dat bij die amygdala aankomt.
Ja.
Hè? En
ja.
Ondertussen hebben zij natuurlijk veel meer testosteron.
Ja.
Wat zorgt voor dat ze risico's durven nemen. En dat ze bluffen, dit en dat. Dus die papegaai die zitten te schreeuwen. Die mannen gaan over dat voetpad, gaan ze naar die amygdala. En ondertussen is dat testosteron lekker van... Ah, joh, neem nou maar de risico, dit en dat. Dus die komen vaak helemaal niet bij die amygdala aan. Dan is het al opgelost.
Ja.
Dus dat maakt ook dat vrouwen er twee keer vaker last van hebben dan mannen. Dat is gewoon een biologisch gegeven. Dat, ja.
Dus ook
dat, ja, daar moet je niet fatalistisch in zijn of zo. Maar dan moet je gewoon zeggen van, oké, nou, kennelijk heb ik dat. Kennelijk zit dat bij mij zo in elkaar. Wat kan ik doen om daar op een andere manier mee om te gaan? Want het is wel stikvervelend als je in die stressreactie zit.
Nou, ik denk, alles is vervelend als het je gaat belemmeren.
Precies.
Ja, want het is ook nuttig om te denken, oh, maar dit is best wel spannend.
Precies.
Dan ga je ook beter door presteren.
Zeker, ja.
En het is weer, wat we zeiden, van je hebt mannen en vrouwen nodig. Je wilt niet allemaal die mannen die allemaal het voetpad op gaan.
Zeker niet.
Je wilt ook wel die vrouwen die wat soms wat spannender vinden.
Tuurlijk, ja, zeker. Ja.
Een mooie combi.
Ja. 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 Nee, dus die gedachten nodig je ook uit tot zelfreflectie. Ja. En tot het nog een keertje goed overdenken. Of nog eens een keertje je extra je best doen. Of je beter voorbereiden. Dus het is ook heel nuttig. Hè? Maar zodra je echt in de stressreactie zit. Als je die amygdala gekaapt hebt. Ja. Dan ben je niet goed bezig. Want dan doe je niet wat je wil doen. Of doe je het niet op de manier zoals je het wil doen.
Nee. Denk je dat het meest genoemde coachthema is? De imposter syndrome, die onzekerheid?
Wat denk jij?
Ik denk het wel.
Ja, ik denk het ook. Ja. Nou, zijn we klaar.
We zijn het daarover eens. Ja. Maar ik denk dat er heel veel onderwerpen daaraan gelinkt zijn. Van je presenteren en onderhandelen. Dus de basis is wel die onzekerheid. Als je die niet hebt, of als je, die hebben we dus wel allemaal. Maar als je er beter mee om weet te gaan en het accepteert, dan gaat het andere ook veel simpeler.
Ja, ja. Nou ja, gisteren hadden we een training, hè, vanaf een brainstorm sessie met Aaltje Vincent. Ja. Hè, we hadden gisteren teamdag, hartstikke leuk. En toen hadden we het over solliciteren. En Aaltje is er erg voor dat je... met je toekomstige werkgever of recruiter of whatever, dat je op gelijkwaardig niveau met elkaar praat. Hè, want die werkgever heeft ook een probleem. Niet alleen jij hebt een probleem dat je een andere baan wil. Nee. Maar die werkgever heeft ook een probleem. Die wil namelijk iemand hebben die dat probleem oplost.
En nu hebben de werkgevers een heel groot probleem, want er zijn heel weinig mensen.
Precies. Dus er is een gelijkwaardigheid van belangen. Jij wil die baan, maar die werkgever wil zijn probleem opgelost. En die wil daar de beste kandidaat voor hebben. En wat je veel vrouwen ziet doen onder invloed van het imposter syndroom, is dat ze in de afhankelijke positie gaan zitten. Oh, geef mij alsjeblieft die baan. En dat.
Ja,
ja, daarmee krijg je hem dus niet.
Nee. Dus het heeft hele grote invloed op heel je leven.
Ja, zeker. Ja.
Wat vind je van 60?
60 jaar? Ik word 60.
Ja, ik ook namelijk. Ja. We zijn bijna even oud.
Ja. Oh, wat geestig.
Ja. Dus het was ook wel zo van, wat vind je van 60? Ik stel de vraag, hè. Ik merk, in mijn carrière kom ik vrouwen en mannen tegen, maar vrouwen en 30. 30 is best wel een dingetje voor mensen. 40 is een dingetje, 50 is een dingetje. En ik was benieuwd wat jij van 60 vindt. Zet toch over die mijlpaal?
Nou, ik moet je zeggen dat ik het heel gek vind dat ik 60 word. Dat ik, dat klinkt een beetje raar om dat van jezelf te zeggen. Maar als ik in de spiegel kijk, dan zie ik niet iemand van 60. Maar dat vind ik ook, als ik naar jou kijk, zie ik ook niet iemand van 60. Ik heb in mijn hoofd een beeld van hoe iemand er van 60 uitziet. En daar voldoe ik niet aan, en voldoe jij ook niet aan. Ik weet niet hoe oud Cor is, maar die voldoet er ook niet aan. Nee, maar dus dat nummer.
Ja.
Die leeftijd correspondeert niet met wat ik zie in de spiegel en met wat ik hoe ik me voel.
Nee.
Maar ik merk natuurlijk wel dat ik ouder word, dat ik minder snel herstel van bijvoorbeeld een grote lichamelijke inspanning of zo.
Ja.
Ik studeer nu Spaans. En dat gaat me gewoon moeilijker af dan dat 20, 30 jaar geleden. Echt, als ik nu een rijtje woordje, dus stampen, dan moet ik dus echt werken. Stampen. Ja, dat is gewoon moeilijker.
Dus je wordt geremd in de snelheid die je gewend bent, die je zou willen?
In sommige dingen, ja. In sommige dingen. Aan de andere kant vind ik het ook een zegen dat ik 60 mag worden. Het is heel veel dingen heb je ook al gezien. Ja. Heb je ook al meegemaakt. Dus je bent niet meer zo snel van de kook.
Nee.
Weet je, je bent niet meer zo snel. Ja. Ik merk ook dat ik veel empathischer word.
Ja.
Dat ik veel gevoeliger ben ook van het verdriet van anderen. Of het verdriet in de wereld. Of,
ja.
Dat merk ik wel. Dat wel iets is, denk ik.
Nou, dat is ook iets moois wat je mee kunt geven.
Heb jij dat al?
Nou, ik wil even. Ik heb dat zeker. Dat ik denk al vanaf 40. Vanaf mijn 40 vond ik het de mooiste periode. Dat je ook nog echt de jonkie bent. In die zin dat je meedoet op de arbeidsmarkt. Dat is toch wat anders als je 60 bent. Er wordt toch anders naar gekeken. Dus wat moeilijker omdat. Ja. De maatschappij heeft daar een oordeel over.
Ja, zeker.
Maar ik denk, als ik even link naar het thema, hè, van Empower Women, Be the Woman You're Destined to Be. Ik denk, als wij dadelijk 60ers, we kunnen het nog niet zeggen, maar dat gaat komen. Ja, dan heb je ook een hele rijkdom om mee te geven. En aan die vrouwen ook, Be the Woman You're Destined to Be. Wij kunnen die boodschap meegeven. Wat je zegt, je hebt een bepaalde ervaring van verdriet, wat je anders ook nu ervaart. Je wordt geremd in je ritme. Maar het is ook heel rijk om dat ook mee te geven aan jonge en aan oudere vrouwen.
Ja.
Of ook aan die jonge vrouwen die dan met imposter syndroom zitten van geniet er maar.
Ja. Nou, en wat ik ook wel een verschil vind, is dat ik. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik had het gisteren ook weer bij die teammeeting. Dat ik denk, ik overzie. Ja, dat klinkt heel hoogdravend nou. Nou ja, ik ga het gewoon zeggen. Het lijkt wel alsof ik overzie hoe een vrouwenleven eruit ziet.
Ja.
En dat ik zie dat je op bepaalde punten in je leven keuzes kan maken die zo cruciaal zijn voor het vervolg van je leven, dat je heel goed moet nadenken over die keuzes.
Ja.
En we hadden het gisteren over dat vrouwen er na de geboorte van een kind voor kiezen om dan substantieel minder te gaan werken en weet ik veel wat. Dat vind ik dus zo'n keuze die waanzinnig bepalend is voor je carrière, maar ook voor je levensgeluk.
Mm-hmm.
Die keuze. En ik werd gisteren ook weer heel boos. Ik weet niet of je het gezien hebt. Maar er gaat geen eens iets bij mij aan. Dat ik denk. Niet op het thema. Hè? Niet op degene zei.
We hadden het over dat vrouwen dan zwanger zijn. En dat ze maar niet gaan solliciteren.
Precies. Dat was het verhaal. Want dan wilden ze toch wat minder gaan werken. Voor die baby zorgen. En weet ik veel wat allemaal. Toen zei ik van ja, maar zou een man dat ook zeggen? Wij zijn zwanger en ik ga nu niet die baan solliciteren, want we krijgen een kind. Nee, dat haal ik. Ja, nee.
Absoluut niet.
Dus als vrouw, er is niemand die tegen jou zegt dat je dat zou moeten doen. Dat is onze cultuur. We vinden met z'n allen dat je dat als vrouw dan zo moet doen. Dat er en er wordt gezegd, ja, maar de vrouw is degene die baart en dat zijn dan de lichamelijke consequenties. Kwats! Dat is gewoon niet waar. Er zijn zoveel onderzoeken die laten zien dat de hormoonhuishouding van mannen en vrouwen na een bevalling precies hetzelfde is. Dat mannen net zo'n grote behoefte hebben, of net zo min behoefte kan ook, hebben om voor zo'n baby te zorgen dan een vrouw. Dus en natuurlijk moet je herstellen en natuurlijk neemt dat tijd enzovoorts. Maar op het moment dat je vaders voor hun baby laat zorgen en vaders 4 maanden alleen met een baby thuis zitten, is het precies hetzelfde als voor vrouwen. Dus het gooien op die biologische component van ja, maar vrouwen zitten nou eenmaal zo in elkaar en vrouwen willen nou eenmaal voor die baby zorgen. Kwats!
Ja. Maar jij, hè,
dat is cultuur bepaald. Maar het beïnvloedt de carrière en het leven van die vrouwen enorm. Want de helft van die vrouwen belandt in een echtscheiding.
Ja.
Die helft van die vrouwen gaat er dus 23 of meer procent op achteruit. Terwijl kerels er 10% op vooruit gaan bij een scheiding. Of 5% weet ik veel. Die gaan er in ieder geval op vooruit. Vrouwen gaan er op achteruit. Ja, en dat beïnvloedt je leven. Dat beïnvloedt je. Dan kom je ergens waar je niet wil zijn.
Maar is het omdat jij nu naar 60 toe gaat, hè? Net zoals ik. En dat je overziet wat achter jou ligt en wat je nog.
Ja.
En je hebt ook oudere ouders, net zoals ik.
Ja.
Oudere vader. Dat je dan ziet van wat, hoeveel tijd je hebt of zo. Is het dat?
Nou nee, ik zie de je ziet de consequenties. Ja. Je ziet het gewoon gebeuren. Je hebt die vrouwen in je spreekkamer die zwanger zijn of niet zwanger zijn of in die keuze zitten. Die vrouwen die gescheiden zijn met 3 kinderen en een kutbaan hebben. Omdat ze gewoon 10 jaar in dezelfde baan zijn blijven zitten. Omdat ze voor de kinderen wilden zorgen. En weet ik veel wat, zich 10 jaar niet ontwikkeld hebben. Nou ja, een beetje meegegroeid zijn. Mm-hmm. Maar geen grote stappen hebben gemaakt. En dan, patsboom. Ja. Staan ze er alleen voor met of zonder kinderen. En nou ja, goed. Dus het lijkt wel alsof ik dat overzie. En dat ik dan denk, jongens, dit moet zo niet. Dit moet echt anders.
Is ook dat je het afzet tegen je eigen leven. Je kan natuurlijk nooit levens vergelijken, maar...
Dat heb ik natuurlijk zelf ook meegemaakt. Maar ik zie het om me heen gewoon gebeuren.
Ja,
ik zie het
zonne.
Bij bosjes. En dan denk ik, we moeten vrouwen daar veel beter... daar moet de discussie over op gaan komen. Ja. Dan moeten we vrouwen beter in wapenen.
Ja. Dus nog steeds die drive, hè? Om vrouwen daar hun potentie maximaal te laten benutten.
Ja. Ja. Nou kijk, weet je, ik ben enorm voor keuzevrijheid. Hè? Mm-hmm. Dus als jij, wat je ook wil doen, moet je vooral doen. Vind ik dus allemaal prachtig. Maar je moet goed de consequenties weten. En je moet goed weten of je iets echt zelf vindt. Of dat je dat vindt omdat de cultuur vindt dat je dat moet vinden. Dan zal iedereen zeggen, nee, ik vind het echt zelf. Ga maar eens goed op zoek of dat echt zo is.
En als je naar jouw jongere ik kijkt, hè, we zeggen het wel eens tegen ons coaches, wat zou je tegen jongere ik zeggen? Hè? Maar is dan iets wat zij anders had kunnen doen, de jonge Vreneli?
Ja, zeker. Ja. Beter voor mijn eigen belangen opkomen.
Ja. Ja. Dus meer naar die keuzes.
Ja, beter naar die keuzes kijken, beter voor mijn eigen belangen opkomen. Dat had ik echt anders moeten doen. Ja.
En denk je niet dat we soms door die keuzes heen moeten om... op een gegeven moment weer op het juiste pad te komen, op de juiste weg.
Ja, dat vind ik een beetje gelul. Ja, dat vind ik echt zo. Dat, weet je, als je iets vreselijks is overkomen, dan zeggen mensen van, het heeft ook iets goeds in zich. Ja, ik ben toch dankbaar dat me dit overkomen is. Fuck you, man. Dat is gewoon echt kil. Ja. Nee, dat vind ik echt. Dat vind ik zo'n dooddoener ook. Ja. Weet je, als jij een kind verliest of je krijgt een vreselijk ongeluk waardoor je in een rolstoel terechtkomt, dat is gewoon, nou ja, ik zal het woord niet zeggen, maar dat is heel erg.
Ja.
En dan vind ik het echt onzin om te zeggen van, daar ben ik dankbaar voor. Houd toch op, man.
Nou, als het je moet overkomen, dan is het leerzaam, maar liever niet natuurlijk.
Liever niet, nee.
Ja. Welke boeken gaan we nog van je lezen?
Ja, dat is een goede vraag. We hadden het natuurlijk gisteren in dat teamoverleg ook over The Voice. En nou ja, we hebben het net ook al even over gehad. Wij horen in onze... Nou ja, dat weet jij ook. Hoef ik eigenlijk niet tegen je te vertellen. Maar wij horen in onze praktijk natuurlijk aan de lopende band verhalen van ongewenst gedrag.
Ja,
van
seksueel ongewenst.
Seksueel ongewenst gedrag. Dus ik speel met de gedachte om dat gewoon maar eens even te verzamelen en dat gewoon uit te brengen.
Ja, dat is een mooie missie.
Ja. Maar ik zit ook om in samenwerking met Iris Sommer een boek te maken, Het Vrouwenbrein aan het Werk. Waarbij we vanuit het vrouwenbrein kijken naar verschillende issues op het werk. Hè? Bijvoorbeeld ambitie, overtuigingskracht, strategisch denken enzovoorts. Daar kun je vanuit de verschillen in het vrouwenbrein kun je daar een heleboel interessante dingen over zeggen. En ook vrouwen echt tips meegeven. Dus die twee strijden om. En dan heb ik ook nog zoiets, dat vind ik ook de overgang. Daar moet eigenlijk ook een boek over komen. Ja.
Ik vind het wel mooi dat je die link legt naar het werk. Want we hadden erover, daar zit ook gewoon een hoop mannen en vrouwen. En om daar dan binnen te komen door dat dan te linken aan het werk.
Ja. Ja.
Oké, ik ben benieuwd. Het zijn mooie onderwerpen. En misschien is dat ook wel het voordeel van... ik wil niet te veel blijven hameren op, want ik word het ook... op die leeftijd die we dan hebben. Dat is mooi dat je die rijkdom, die ervaring, die inzet.
Ja. Nou, maar soms voel ik me ook oma verteld. Dat heb ik ook wel eens. Dat ik denk, mijn hemel, een jongere generatie... En dat doet de jongere generatie ook. Hè? Daar zijn mooie voorbeelden van. Maar ik draag het graag over aan een jongere jonger iemand die.
Ja, maar jij mag toch ook jouw
kennis op jou. Ja, maar het is af en toe wel een beetje oma verteld, vind ik. Dat gevoel heb ik zelf, hè?
Ja, precies. Ja. Ik denk niet dat anderen dat zo ervaren.
Ja.
Ja. Ja, ik had heel veel vragen opgeschreven, maar ik wist al dat ik daar niet allemaal aan toe zou komen. Maar ik vind het wel een mooie vraag van wat wil jij de vrouwen nog meegeven aan het einde van deze podcast? Natuurlijk veel belicht. Of is er nog iets wat je ze mee wilt geven?
Ja, wat denk ik belangrijk is dat dat is het misschien wel, dat je je, als je aan het werk gaat of aan het werk bent, dan loop je tegen dingen aan. En wij zijn geneigd om heel erg de schuld bij onszelf te zoeken. Te denken dat wij het niet goed doen. Dat wij iets fout doen. Dat is niet zo. Het systeem is zo. Het is de masculine setting waarin je werkt. Ook als je in de gezondheidszorg werkt of in het onderwijs. De setting is masculien. De regels zijn masculien. Je wordt langs de masculine meetlat gelegd. En het is goed om je dat te realiseren. En dat het dus niet, dat jij niet iets fout doet. Maar het is ook goed om je te realiseren dat je het misschien op een andere manier kan doen die effectiever is.
Ja.
En daar kan natuurlijk een coach je goed bij helpen. Een goede coach die echt van deze thematiek, en dat zijn de She-Consult coaches natuurlijk.
Absoluut.
Een goede coach kan je daar bij helpen. Daar zijn veel boeken over geschreven. Dus dat je echt je daarin laat helpen. En vooral niet denken dat jij fout bent en dat jij het niet goed genoeg doet. Want dat is niet aan de orde.
Dus dat bewustzijn dat jij
bewust op bent. Ik denk dat belangrijk is.
Dat is een hele mooie tip. Ik denk dat die heel herkenbaar is voor de vrouwen die luisteren.
Ja. Ja.
Dankjewel, Vreenly.
Het was mij genoegen.
Het was een leuk gesprek.
Ja.
Dank je.
Dankjewel. Ja, leuk.